Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
250 gram verse groenten, 200 gram fruit, dus een appel en een peer stel ik voor. 4 volkoren boterhammen, 4 aardappelen, 100 gram vlees, 200 milliliter zuivel, 25 gram ongezouten noten, 40 gram kaas, 2 eetlepels olie en 2 liter water. Heb u dat? Dat is een dagmenu van gezonde voeding voor een volwassen vrouw. En alles wat daarbuiten valt, dus geen ijsjes, chocopasta, witte rijst, frisdrank, kroketten of koek. Maar ja, wie houdt zich aan die schijf van 5? Wie kan de verleidingen van al dat lekkers weerstaan? In Nederland heeft de helft van de volwassenen overgewicht. 14% heeft ernstig overgewicht en van de kinderen heeft 15% overgewicht. Bovendien neemt het aantal te zware mensen elk jaar toe. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van diabetes type 2. En daarom zet het Diabetesfonds zich in voor een gezondere leefomgeving waarin het betaalbaar en makkelijk is om gezond te eten. Daar ga ik over praten met Dina Halbertsma, de kersverse directeur van het Diabetesfonds. Ja, Dina, welkom. Wat is eigenlijk het verband tussen overgewicht en diabetes 2?
Ja, als je overgewicht hebt, heb je gewoon een groter risico op diabetes type 2. En ja, dat betekent dat je lichaam niet meer goed reageert op insuline. Of te weinig insuline aanmaakt, waardoor je bloedsuikerwaarden te hoog zijn.
Ja, en is ernstig overgewicht een grotere risicofactor voor het krijgen van diabetes mellitus? Of moeten alle 7 miljoen volwassenen met overgewicht zich zorgen maken?
Nou, ik denk, het blijft natuurlijk altijd een kans. Je hebt een veel hogere kans op het krijgen van diabetes type 2. En het is een belangrijke risicofactor naast dat je feit. Naast ook leefstijl, minder bewegen, naast ongezonde voeding. Maar ook leeftijd telt mee voor het krijgen van diabetes type 2.
Mm-hmm. En, want hoe ouder, hoe meer kans?
Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer kans je ook hebt op diabetes type 2.
Ja. 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 Dan hebben we het nog niet over de kinderen gehad. 1 op de 8 kinderen heeft al overgewicht, hè?
Ja, dat zijn toch, daar maak ik me echt zorgen om, als je naar kijkt. Als je op die leeftijd overgewicht hebt, dan is het ook vaak moeilijk om op latere leeftijd nog wat aan dat gewicht te doen en te zorgen dat je gewicht weer binnen normale proporties is. Ja.
Zeg, en de voorstellingen die zijn ook niet echt hoopgevend, hè?
Nou, kijk, als ik naar de laatste voorspellingen zijn, en nu al is het 50% inderdaad overgewicht. Voorspellingen zijn in 2040 dat 62% van de mensen overgewicht heeft. En dat brengt mij, stemt mij ongerust. Ja. Het ontwikkelen van diabetes type 2.
Je bent op 1 maart begonnen als directeur bij het Diabetesfonds. En in die rol trek je ten strijde voor gezondere eetgewoonten. Maar in een grijs verleden, heb ik vernomen, heb jij gewerkt bij Yoma Salades.
Nou, ik ben ooit begonnen. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd. En mijn allereerste baan was bij een PR-bureau.
Ja.
En ja, als je jong bent, dan mag je nog niet kiezen welke opdrachten je het liefste wilt.
Ja.
En ik moest werken voor de Yoma Salades. En iedereen kent misschien nog wel een beetje de spreuk: verrassend lekkere salades.
Ja.
Maar niet per se gezond.
Nee, niet per se gezond. En niet aan te bevelen in deze nieuwe functie, niet waar?
Nee, dat zou ik niet onmiddellijk als de gezonde keuze aanbevelen.
Ja, dat is meer maar in je haar. Goed, in de meerjarenvisie van het Diabetesfonds 2021-2024 hebben jullie het ten doel gesteld om iedereen diabetes vrij te krijgen. En op dit moment hebben 1,2 miljoen mensen diabetes. Hoe denken jullie dat te gaan doen?
Ja, dat is natuurlijk enorm. Hè. Onze ultieme droom is natuurlijk dat we diabetes kunnen genezen. En dat niemand meer diabetes krijgt. Daar is nog heel veel voor nodig. En in de tussentijd, want jij, je zei het zelf al, 1,2 miljoen mensen. We willen ook van waarde en betekenis voor mensen met diabetes zijn nu op dit moment.
Ja.
En daarmee financieren we ook. We financieren veel onderzoek om bijvoorbeeld naar complicaties. Want ja, de impact van diabetes op het dagelijks leven is groot.
Ja.
Ongeveer 50% van de mensen met diabetes krijgt te maken met complicaties en schade aan ogen, nieren, hart en vaat. Ja. En daarom willen we er ook nu van betekenis en waarde zijn. En willen we complicaties zoveel mogelijk voorkomen. En financieren we onderzoek naar betere behandelingen. Of zorgen we voor dat innovaties die er zijn ook sneller voor mensen met diabetes ter beschikking komen.
Ja, want gebeurt dat nu te langzaam?
Nou, als je kijkt als we kijken naar de toekomst. En als we naar de toekomst voorspellingen zijn nu dat 1 op de 3 volwassenen van 45 jaar en ouder diabetes gaat krijgen. Ja, dan moeten we nu wat doen.
Ja.
Daar staan we voor. We helpen mensen natuurlijk om gezonder te leven. Dat is wat waar we ook mee zijn. En we kijken hoe we diabetes eerder kunnen opsporen, zodat mensen ook eerder aan hun behandeling kunnen beginnen. Mm-hmm. Want bij diabetes type 2 is er ook nog, bij 40% van de mensen met diabetes type 2 er ook nog mogelijkheden zijn om het om te keren, zoals we dat noemen, door een gezonde leefstijl.
Want ik hoor over dat omkeren gesproken. Ik herinner me een gesprek met internist Lisbeth van Rossum. Wel bekend in deze kringen. Die zei dat als je overgewicht hebt in de periode dat je volwassen wordt, dus je bent nog niet volwassen, je bent het aan het worden, dat het heel moeilijk is om daar weer van af te komen. Wat zijn de laatste inzichten op dit gebied?
Nou, we weten in ieder geval het is een beetje jong geleerd, het is oud gedaan. Het gaat met heel veel gedrag en gewoontes, is het zo. Als je dat op jonge leeftijd aanleert, is het heel moeilijk om met een gewoonte of met dat aangeleerde gedrag om daarmee te stoppen en ander gedrag aan te leren. Dus je kunt maar beter heel jong al eigenlijk gezond gedrag aanleren. We weten het ook met roken. Het stoppen met roken is ongelooflijk ingewikkeld. Niet beginnen is dan in vele malen beter.
Ja, maar goed, het zijn ambitieuze doelen. Hoeveel mensen werken er voor het Diabetesfonds?
Ja, we zijn op dit moment werken er 38 mensen bij.
Dan
weet je al, zo'n ambitie, dan zou je veel meer nodig hebben. En daarom werken we heel veel samen met partners, met andere organisaties. En eigenlijk met iedereen in de samenleving die wil helpen om deze ambitie te realiseren.
Ja.
Want dat kunnen we inderdaad niet alleen.
Maar goed, de grootste verandering die jullie willen is een maatschappij waarin gezond leven makkelijk is. Nou, vertel, wat zijn wat jou betreft de grootste obstakels waardoor het moeilijk is om gezond te eten?
Ja, kijk, we worden elke dag 24/7 worden we continu verleid. En wat je ziet is dat de ongezonde producten, over het algemeen natuurlijk gemiddeld genomen, veel goedkoper zijn. En wat je ziet is dat de supermarkten ook 80% van hun aanbiedingen en promoties zijn gewoon ongezond.
Ja.
Dus het is ongelooflijk ingewikkeld om gezond te leven. En al die producten, die gezonde producten noemen, die zijn vaak niet de makkelijke en de logische en de goedkope keuze.
Nee. En de neoliberale tijdgeest die helpt ook niet mee. Want doordat individuele keuzevrijheid hoog in het vaandel staat, is het ook aan de mensen zelf om gezond te leven. Hè?
Nou, dat is wat vaak wordt er ook wel met een beschuldigende vinger naar mensen gewezen. Ja. Van ja, je moet dat maar zelf oplossen. Het is aan jou. Hè? Je hebt de individuele keuze. En dan dat vind ik dat echt dat onderkent dat onze omgeving eigenlijk heel ongezond is.
Ja.
En dat we daar.
Heeft dat tot consequentie dat je van mening bent dat je het niet aan het individu kunt overlaten?
Nou, het individu kan zeker heel erg veel doen, maar we moeten ons realiseren dat er mensen zijn die, kijk, nu met de stijgende energieprijzen en met de stijgende inflatie. Mm-hmm. Kijk, als op dit moment is ongezond de goedkope keus.
Ja.
En als mensen bezig zijn met overleven, heel veel stress hebben om te overleven, mm-hmm. een kleine portemonnee hebben, ja, dan maken we het voor mensen niet gemakkelijk om gezond te leven. Dan kan ik ook begrijpen dat mensen dan eerder naar die friet en die frikandel grijpen.
Ja, en helemaal voor kinderen helpt die individuele keuze niet, hè, want ze zijn immers afhankelijk van hun ouders. Zouden we toch ouderen niet veel meer moeten helpen of misschien zelfs moeten dwingen op een vriendelijke manier om hun kinderen gezond op te voeden?
Nou kijk, er ligt zeker wat natuurlijk bij de opvoeding en bij de ouders.
Ja.
Want als ouder kun je natuurlijk het goede voorbeeld geven.
Ja.
En als ouders kun je ook natuurlijk je kind stimuleren om meer te bewegen en gezond te eten. Ja. Inderdaad, dat kind heeft zelf de individuele keuze.
Maar hebben die ouders niet veel meer nodig dan goed bedoelde informatie?
Nou, wat ik zie is inderdaad, soms ontbreekt de kennis en is het heel fijn als we die kennis, want wat is nou gezond en wat is nou ongezond? Dat is één. Twee is inderdaad, soms is het probleem, zit hem natuurlijk niet in het feit dat mensen de kennis niet hebben, maar gewoon de middelen niet hebben. Hè?
Als jij ook dat.
Echt, ja, dus, en daar kun je met de omgeving heel veel aan doen.
Ja.
En soms hebben mensen schulden of noem op, dan is er een ander probleem wat prangender is dan eigenlijk het probleem van de ongezonde
voeding. Dat is zeker zo en het is ook heel erg actueel nu. Hè?
Aan absoluut, het worden, helaas.
Maar goed, in deze uitzending heb ik heel vaak, maar de laatste tijd heb ik dat eigenlijk niet gedaan, ik doe het vandaag maar weer eens wel, geroepen betuttelen moet. Reageer daar eens op.
Ja, betuttelen moet. Ja, weet je, ik noem het eigenlijk niet betuttelen. Want kijk, ik.
Waarom niet?
Nou, omdat ik denk dat het. Ik noem het eigenlijk meehelpen. Ik denk dat we allemaal als ouder willen dat onze kinderen langer gezond leven.
Ja.
En dan zeg ik, dat is niet betuttelen. Maar als wij met elkaar voor zorgen dat de omgeving gezonder wordt.
Ja.
En dat gezond een makkelijke keus wordt. Dan doen we dus heel veel voor onze samenleving.
Ja.
Het probleem zit hem niet in het individu. Natuurlijk kan het individu van alles doen. Maar er zit ook heel veel in onze omgeving. En het is eigenlijk een maatschappelijke opgave die we met z'n allen hebben.
Maar goed, wees maar niet al te bang voor het woord betuttelen. Want betuttelen kan heel nuttig zijn. Vooral als het om dit soort problemen gaat. Ik hou je lekker vol. Maar wat zijn wat jou betreft de belangrijkste maatregelen die de overheid moet nemen om het groeiend aantal mensen met overgewicht te beperken?
Ja, nou, we weten uit landen om ons heen dat er al hele effectieve maatregelen zijn. Een aantal zijn ook in het coalitieakkoord opgenomen. De suikertax is een hele bekende van.
Ja. Ja,
dus dat je naarmate meer suiker in frisdranken zit, dat de prijs daarmee hoger wordt. En we hebben in Engeland gezien.
Goed voorbeeld, hè?
Ja, hartstikke goed voorbeeld, want daar is het die maatregel heel effectief geweest. Het heeft met name niet zozeer die prijs omhoog wordt van ongezonde producten, maar ook het heeft de fabrikanten, en dat was het eigenlijk het mooie van deze maatregel, die hebben daardoor de recepten aangepast, hè, om in lagere belastingtarieven te vallen. En daarmee maak je eigenlijk de frisdrank dus dan gezonder.
Eindelijk, de slomers. 13 juni starten jullie met de suikerchallenge. Vertel, wat gaan jullie doen dan?
Ja, we gaan eigenlijk iedereen kan meedoen aan de Nationale Suikerchallenge. Het is eigenlijk 7 dagen geen toegevoegde suikers eten. Dat is echt een uitdaging om dat niet te doen. En daar gaan wij mensen mee helpen met allerlei tips en adviezen en heerlijke recepten en ook lekker. Om te laten zien dat gezond ook lekker kan zijn. En ook en wat je daarmee kan besparen is aan toegevoegde suikers 99 suikerklontjes per week. Want we eten, en daar staan we niet altijd stil, maar 20 kilo toegevoegde suiker per jaar als volwassenen. Dus al met 1 week meedoen aan deze challenge kan je al 99 suikerklontjes besparen.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En overgewicht is een belangrijk gezondheidsrisico. En daarom sloot de Rijksoverheid in 2018 samen met maatschappelijke partners het Nationale Preventieakkoord. Daarin hebben de ondertekenaars zichzelf ten doel gesteld om het aantal rokers en het aantal mensen met overgewicht te verminderen en ervoor te zorgen dat minder mensen overmatig alcohol gebruiken. Ik praat erover met Dina Halbertsma. Zij was 16 jaar directeur van het Longfonds, waar ze werkte aan een schonere lucht. Maar recent maakte ze de overstap naar het Diabetesfonds en houdt ze zich dus bezig met het terugdringen van het aantal mensen met overgewicht. Ja, het doel van het preventieakkoord is om overgewicht bij 50% van de bevolking terug te dringen naar 38%. Is dat ambitieus genoeg wat jou betreft?
Nou, als je nu naar de voorspellingen kijkt, hè, ik had het net over 62% in 2040, dan is 38% natuurlijk al een hele stap omlaag. Maar als we even 4 jaar terugkijken, 2018 preventieakkoord. Tot nu toe heeft dat preventieakkoord nog weinig resultaat gehad, want we hebben niet meer dan een snufje zout en 7,5 gram suiker weten te besparen. Dat is 1,5 suikerklontje. Dus ja,
zijn er dan al tekenen dat die 38% in 2040 gehaald gaan worden?
We gaan nu, als bij ongewijzigd beleid, gaan wij die 38% niet halen. Dus wat wij vinden, en daar zijn we samen met de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie ook mee bezig, met meer gezondheidsorganisaties, om toch een krachtige stem te laten horen naar politiek Den Haag. Want dit moet ambitieuzer, dit moet sneller. Dit gaat gewoon echt niet snel genoeg. En er moeten maatregelen komen. En
zoals?
Wat ons betreft, nou, behalve de suikertax noemden we al, hè, maar ook verlaging van BTW op groente en fruit, dus op gezonde producten.
Ja.
Binnen de afspraken.
Komen, maar het duurt nog even. Hè?
Duurt nog even.
Ja.
Binnen de afspraken met de industrie, voedingsindustrie, zou ook heel fijn zijn dat er echt reductie komt van suiker, zout en verzadigd vet in producten. Ja, daar zouden we al enorme stappen mee maken. En regels, hè, verbod op kindermarketing voor ongezonde producten. Dat lijkt me ook een hele verstandige maatregel.
Ja. Maar goed, het is allemaal nog niet doorgevoerd. En als je in het regeerakkoord kijkt, dan lopen ze bepaald nog niet warm om deze maatregelen daadwerkelijk door te voeren. Waarom neemt de regering geen actie? Waarom voeren ze het preventieakkoord niet als de donder uit?
Nou, kijk, daar zitten wij nu. Want er staan inderdaad prachtige maatregelen, maar woorden zijn nog geen daden. En dat is precies, hè. Wij zeggen ook, maak nu een eerste stap. Hè, al is het maar 1 maatregel die je invoert, maar nu wachten, dat levert niks op.
Nee.
Ja, en ik denk dat de voedingsmiddelenindustrie ook voor vertraging zorgt.
Mm-hmm.
Want zitten hier het minst op te wachten.
Ja.
En die lobbyen soms sterk.
Ja. Maar je hebt het politieke klimaat ook niet mee. Hè? Onlangs zei Mark Rutte nog dat mensen vooral moeten kunnen blijven barbecuen.
Ja, nou ja, kijk, ik denk dat Rutte ook zou moeten zeggen van wij hebben een zorg voor onze jeugd. Er komt een enorme tsunami op ons af. Laten wij zorgen dat onze jeugd gezonder opgroeit. En ja, nou wil ik niet zeggen dat je niet zou moeten barbecuen. Maar laten we nu eens effectieve maatregelen gaan invoeren die ervoor zorgen dat onze omgeving veel gezonder wordt.
Maar goed, hij zei dat. Maar hij is verder ook niet bepaald het boegbeeld van gezond eten, toch?
Nou, ik weet niet, ik kijk niet met hem mee dagelijks in de keuken.
Ja. Maar wie zijn dan, denk je, geschikte partners binnen de politiek om het preventieakkoord uitgevoerd te krijgen?
Nou, ik zie natuurlijk met de ChristenUnie zie ik wel een lans breken voor effectieve maatregelen. En er zijn denk ik ook, ik denk dat ook met name het bedrijfsleven kan helpen. En sportorganisaties, scholen mee kunnen helpen om gewoon een stap voorwaarts te zetten. En te zorgen voor een gezonder aanbod.
Ja. Bij het Longfonds was je 16 jaar directeur. Hè? En toen jullie daar begonnen met de strijd tegen het roken, hebben jullie ook veel weerstand ervaren. Inmiddels is het tij gekeerd. Vorige week kondigde het kabinet aan dat ze de prijs van een pakje sigaretten willen verhogen tot €40. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de omslag daar is gekomen. Dat het concept van de rookvrije generatie hebben ingevoerd. Ja. Want iedereen, ook of je nu rookt of niet rookt, wil je graag dat de jeugd, jouw kinderen, precies, niet gaan roken. Ja. En dat is daar hebben we een beweging op gang gebracht waar iedereen voor is.
Ja. Maar ja, roken kun je later, maar eten moet je nog wel blijven doen. Hè? Dus
ja. Ik denk dat het belangrijk is dat. Die rol willen Diabetesfonds ook graag, hè, als aanjager en verbinder. Ja. Zorgen dat er maatschappelijk draagvlak komt voor die maatregelen. En dat draagvlak is er al. Het is niet zo, als wij vragen aan mensen, dan zeggen mensen nu al, die suikertax, meer dan 50% is al voor het invoeren van de suikertax. Ja. Verlaging op BTW op groente en fruit, 93%. Ja. En met elkaar, dat realiseren we ons niet, al die burgers met elkaar, die kunnen een enorme duwkracht vormen. Want die politiek die volgt uiteindelijk natuurlijk toch het publiek. Als wij maar met z'n allen opstaan.
Nou ja, en de ziektekosten misschien. Hè?
En uiteindelijk de zorg, hè, want het belast ook enorm de zorg natuurlijk. Ja.
De ellende met obesitas begint al heel jong. Hè? Moeten scholen, en met name scholen in achterstandswijken, ja, dan heb je dan weer zoiets, welke scholen zijn dat dan, niet in staat gesteld worden om een veel grotere rol te spelen? Bijvoorbeeld door kinderen te voorzien van één of twee gezonde maaltijden. Hè, in plaats van al dat brood dat wij hier maar eten. Ontbijt en een warme lunch met verse groenten uit het eigen schooltuintje?
Nou, ik kan me zeker voorstellen, dat heb ik ook bij het roken gezien, hè, als scholen een eerste stap nemen. Hè, hebben destijds natuurlijk hun schoolpleinen rookvrij gemaakt. Ja. En dat helpt enorm voor het niet beginnen met roken. Dus ook gezonde voeding. Dus als ze dit kunnen doen, ik zie dat als een belangrijke stap voorwaarts. Of de sportkantines.
Ik heb het vaker genoemd in deze uitzending, maar een kind wat thuis komt met een zelf geoogste bloemkool, die wil dat die bloemkool opgegeten wordt.
Ik denk dat het een hartstikke goed voorbeeld is. Ja. Ik hoop dat dit mensen inspireert om dat te doen. Ik denk dat je als school echt wel een stap voorwaarts kunt zetten.
Jamie Oliver heeft in de UK de eetcultuur op scholen totaal veranderd. Hebben wij ook een Jamie Oliver van de lage landen
nodig? Ik hoop als mensen dit horen dat die Jamie Oliver zich aanbiedt. Want die kan meehelpen met ons om deze beweging neer te zetten. Ja.
De ommezwaai ten aanzien van roken heeft wel wat jaren op zich laten wachten. Hè? Hoe lang heb je van het Diabetesfonds de tijd gekregen om zo'nzelfde verandering rondom gezond eten voor elkaar te krijgen?
Nou, er is geen tijdslimiet gesteld. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat erop, ik vind, 2040, ik vind echt dat we effecten zouden moeten zien. En als ik kijk naar het roken, toen we erin zaten, dacht ik, wat gaat dit langzaam? Nu we terugkijken, zien we dat toch in hele korte tijd die norm naar rookvrij veranderd is. Dat moet hier ook kunnen. Ik denk dat er echt genoeg mensen zien, dat zien we aan het draagvlak, die echt wel die roep hebben op voor het gezonder leven. En als we in staat zijn om die beweging te vormen met elkaar. Nou, ik ga voor 8 jaar. Ik heb gezegd, dan moet er toch een behoorlijke omslag te zien zijn.
Ja. 1,2 miljoen mensen hebben diabetes. 1 miljoen daarvan heeft diabetes type 2. En zo'n 100.000 mensen hebben diabetes type 1. Hè? We hebben het nu vooral gehad over type 2 en overgewicht. Type 1 heeft niets te maken met overgewicht, maar ook voor mensen met diabetes type 1 is een goede leefstijl heel belangrijk. Vertel, wat doen jullie voor deze groep en wat zijn de problemen die je als eerste voor hen gaat aanpakken?
Ja, we zijn er inderdaad voor alle mensen met diabetes, hè, type 1, type 2, maar ook type 3C en allerlei wat meer zelfs. Ja. zeldzame voorbeeld van die. Want er zijn heel veel, zijn veel varianten. Mm-hmm. Ja, en wat wij voor mensen met type 1 diabetes is natuurlijk dat we heel veel onderzoek financieren om die genezing stap voor stap dichterbij te brengen.
Ja.
En om complicaties te voorkomen.
Wanneer zullen we dat meemaken? Want het
ja,
zit
ik vind dat.
Komen,
ik, weet je dat? Ja, er zijn veelbelovende ontwikkelingen.
Nou,
dat zien
maar,
we.
Hè, van zoomt daar rond bij Diabetesfonds?
Nou ja, ik vind dat heel lastig. Want ik ben natuurlijk nog maar kort op een beetje wat rond.
En voorzichtig, nou snap ik.
En voorzichtig, ja, weet je. Je wilt geen hoop geven als dat. Voorspelling wil.
Geen valse hoop.
Nee, geen valse hoop. Dat is denk ik wat.
Ik heb alle begrip. Maar is inmiddels iedereen al voorzien van zo'n fantastische insulinepomp?
Nou, ik heb begrepen dat ongeveer 25% van de mensen zo'n pomp heeft. Mm. En sommigen werken in. Nee, dus ik denk dat. Je moet natuurlijk samen met je zorgverlener moet je kijken wat eigenlijk voor jou de best passende behandeling is.
Ja.
En er zijn wel heel veel technologische ontwikkelingen. Hè, die maakt dat je dagelijks real-time inzicht kunt hebben in je bloedsuikerwaarde. Ja. Dat kan voor heel veel mensen heel fijn zijn om, om dat inzicht te
kinderen
hebben.
Bijvoorbeeld.
Ja, en dat je dat ook van je kind, dat
de ouders maaltijden bij moesten houden. En die kinderen moesten meten omdat het onderwijzend personeel dat niet durfde.
Ja. En wat je ziet is, wij pleiten, en dat is ook wat we doen voor mensen met diabetes type, is de belangenbehartiging samen met andere diabetesorganisaties. Een pleidooi voor ook een soort bredere vergoeding vaak van nieuwe ontwikkelingen voor mensen met diabetes.
Oké, Dina Holbertsma, zet hem op. Wil je meer weten over het Diabetesfonds en het preventieakkoord? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Bij de diagnose ALS verandert er veel in het leven van de patiënt. Het lichaam werkt steeds minder goed mee. Daarom worden ALS-patiënten begeleid door een groot team van specialisten. Maar die terugkerende ziekenhuisbezoeken zijn ook erg vermoeiend. En met deze klacht is Esther Kruidwagen van Rhenen, revalidatiearts bij het UMC Utrecht, aan de slag gegaan. En met een groot team van specialisten en technici heeft ze een app ontwikkeld die het leven van de patiënten vergemakkelijkt en de zorg verbetert. Ja, Esther, vertel, wat kunnen patiënten met die app?
Nou, patiënten kunnen zelf hun functioneren bijhouden en rapporteren. En ze kunnen ook beveiligd chatten met ons, dus met het hele ALS-behandelteam.
Ja, en hoeveel patiënten hoeven door deze app nooit meer naar het ziekenhuis te komen?
Nou, nooit, ik zou het niet kunnen zeggen. In ieder geval veel minder. Mm-hmm. En op het juiste moment, hè, dat is het doel van de app. En dat zijn er nu zo'n 250 van de 1500 in Nederland.
Ah ja. Zeg, en wat vinden patiënten van de app?
Ja, die zijn heel blij daarmee. Want patiënten hebben eigenlijk zelf tegen ons gezegd van dat ze de zorg wel goed vonden, maar veel te intensief. En vaak ook niet altijd de afspraken heel erg simpel vonden.
Ah, ja.
Dus patiënten zijn heel tevreden over dat de zorg op maat gemaakt is. Dus echt het gevoel hebben dat de zorg individueel aan hen aangepast wordt. Zowel in planning en timing als in inhoud.
Ja, want wat levert het verderop, behalve dan dat ze minder naar het ziekenhuis hoeven te komen?
Nou, dat is, het mooie is dat omdat patiënten zelf ook zien hoe het met hen gaat, want zij zien letterlijk al hun meetwaarden voor zich in prachtige curves, zien zij dus inderdaad het beloop. En dat is aan het begin wel heel confronterend. Maar aan de andere kant geeft het hen heel sterk een gevoel van regie en controle. Ze zeggen ook dat ze het heel erg prettig vinden dat ze de nabijheid van zo'n team voelen, maar dat ze daarvoor dus niet hoeft te komen.
Ja.
En dat vooral dat gevoel van controle is natuurlijk een heel sterk aspect als je zo'n aandoening hebt als ALS.
Ja, zeg, tot slot, kan elk revalidatiecentrum en revalidatieteam de app downloaden en gaan gebruiken?
Nou ja, was het maar zo eenvoudig. Elk behandelteam kan in ieder geval met ons naar daar sluiten we bij aan, een soort beveiligd platform krijgen, waarbij die patiënten zich dan weer kunnen inloggen. Want u begrijpt natuurlijk, het moet wel een heel zwaar beveiligd geheel zijn.
Zeker.
Dus helaas even een appje downloaden, dat is er nog niet bij.
Dankjewel, Esther Kruidwagen. Wil je meer weten over ALS thuismonitoring? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl, via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.